Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou en allen die met ons verbonden zijn van harte welkom in deze dienst. En laten we hopen dat het ook een eredienst zal mogen zijn ter ere van God. De voorganger van vanmiddag is dominee E.F. Bouter uit Hennekidoe Ambacht. Welkom. Actie vrijwillige bijdrage 2019. Graag herinneren wij u nog aan de actie vrijwillige bijdrage 2019. Komende dinsdag zullen kerkraadsleden de envelop bij u ophalen. Zie verder het weekbericht. Deze week zullen alle catecheses weer worden gehouden. In verband met de ziekte van broeder van Wijngaarden in de afgelopen week kon de catechese van afgelopen maandag niet doorgaan. Helaas was het niet mogelijk om de catechisanten hierover tijdig te informeren, waardoor zij mogelijk voor een dichte kerkdeur kwamen te staan. We vragen jou en uw begrip hiervoor. Gelukkig is broeder van Wijngaarden intussen weer nagenoeg hersteld. En dominee Floor zal na een periode van studieverlof ook deze week weer aanvangen met de catechisaties. En bij deze mogen we alle jongeren dan ook weer hartelijk welkom heten en aanmoedigen om in de komende week de catechese weer te vervolgen. Collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang voor vanmiddag is Weerklank 267 vers 1 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 33, vers 1 en 2. Gemeente, belijden wij het geloof van de kerk en zingen we daarna Psalm 33, vers 11. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons, mensen, en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij bidden voordat we uit Gods woord gaan lezen. Groot zijt gij, Heere, en zeer te prijzen. Groot is uw macht en eeuwig uw waarheid. En loven wil u de mens, een deel van uw schepping. Heere, wij mensen, wij zondaars, wij willen u loven. Toen wij de duisternis lief hadden, toen kenden wij u niet. Maar toen wandelden wij, wij leefden van nacht naar nacht. Maar Heere, u kwam en voerde ons uit onze verblinding. U nam ons bij de hand. U riep ons tot u. En Heere, nu kunnen wij met heel uw kerk u danken dat uw machtige stem is doorgedrongen. U hebt met uw woord ons hart doorboord en uw liefde ging ons innemen. O almachtige God en Vader, u hebt ons in Jezus Christus uw ontferming geschonken. En de glans van uw eeuwig licht valt over ons drukke, vermoeide en misschien ook wel oude leven. En wij bidden u, Heere, voer ons naar het volle licht. Opdat het ons verlichte, opdat de macht van de duisternis afnemen en van ons wijken. Laat die heilige vlam van uw liefde ons hart doorgloeien, zodat wij rein worden. En kunnen zien, want dat is uw belofte, zalig de reinen van hart. Zij zullen God zien. O Heere, u hebt ons bevrijd en tot u getrokken met de banden van het doopwater. En wij bidden u dan ook, verlaat ons niet. Laat ons niet over aan onszelf en onze onreine en kwade gedachten. Maar bewaar ons en houd ons staande in de genade die u ons geschonken hebt. Leid en regeer ons, Heere, en voer ons naar de volkomenheid van uw koninkrijk, waar wij u zullen zien zoals u bent. En waarin de angst, pijn, verdriet en eenzaamheid van ons afgenomen wordt, omdat u daar bent. O Heere, als wij dat overdenken, wanneer zullen wij ingaan en verschijnen voor uw aangezicht? Het is toch alleen op uw gezag, o grote Heer Jezus Christus, dat de poorten voor ons zullen opengaan, de poorten die voeren naar het licht. U die hebt gezegd dat uw vreugde in ons, de mensenkinderen, ligt. U, Heer Jezus, eeuwige Zoon, u hebt het daarbij niet gelaten. U bent mens geworden om ons te dienen, tot aan het kruis. O Heere, wanneer zullen wij komen uit deze dorre wereld tot de eeuwige bronnen van uw vreugde? Wanneer zult u onze dorst lessen en ons verkwikken voor uw aangezicht? Heilige Geest, wij bidden u, geef ons nu alvast van dat water, van dat levende water, en maak ons tot bronnen in deze droge wereld. Want met heel uw kerk jubelen wij tot u. In u zijn al onze bronnen. Amen. De schriftlezing, gemeente, is een heel klein stukje uit het evangelie, het heilige evangelie naar Lucas. Zo na het kerstfeest en na Epifanie is dat toch de stof waaruit je vaak preekt deze weken, deze maanden. En dan een heel opmerkelijk stukje, een kort stukje, Lucas 8, vers 1 tot en met 3, waarin zo heel opvallend is dat vrouwen daarin zo'n grote rol spelen. En het gebeurde daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd wordt, van wie 7 demonen waren uitgegaan. En Johanna, de vrouw van Guzas, de rentmeester van Herodes. En Susanna en vele anderen, die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Tot zover het heilig evangelie, van waaruit ik u vanmiddag het evangelie zal verkondigen. Laten wij zingen als voorbereiding op de prediking Psalm 9, vers 1, 13 en 14. Na de prediking zingen we uit weerklank Psalm 144, vers 5 en 6. Uit weerklank Psalm 144, vers 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Lucas is de enige evangelist die vertelt van deze vrouwen, wat we net lazen, die Jezus en zijn leerlingen onderhielden vanuit hun eigen vermogen. Lucas heeft sowieso meer aandacht voor vrouwen in de kring om Jezus dan de andere evangelisten. En dat maakt hem natuurlijk in onze tijd onmiddellijk sympathiek. Want wij zijn er gevoelig voor dat iedereen gelijk behandeld wordt. Wij willen geen discriminatie. In onze grondwet staat het voorop, artikel 1, de kinderen krijgen het op school. Alle mensen zijn gelijk. Je mag iemand niet een baan weigeren omdat hij een tintje heeft. Je mag een vrouw niet minder betalen omdat zij werk doet, waar een man meer voor krijgt. Je mag als samenleving geen mensen buitensluiten enkel omdat ze anders zijn. En we voelen allemaal, denk ik wel, de betekenis van zo'n antidiscriminatiewet. Onze wereld heeft inmiddels genoeg meegemaakt in slavernij, in rassentegenstellingen in Amerika, in Zuid-Afrika, in de Jodenvervolging, in de uitroeiing van zigeuners en homo's in de Tweede Wereldoorlog om zo'n wet te rechtvaardigen. Mooi is ook dat hier, al dan niet bedoeld, ook diepe Bijbelse noties meespreken, dat alle mensen geschapen zijn naar Gods beeld. Gods Zoon is mens geworden om de zonde van de wereld, van alle rassen, weg te dragen. En ook het talenwonder van Pinksteren laat zien dat de liefde van de Heere niemand achterstelt. Dus die antidiscriminatiewet is dus een heel redelijk, een prima wet. En alleen jammer dat er dan nog kerken zijn waar gediscrimineerd wordt. Kerken waar vrouwen bijvoorbeeld geen ambt mogen bekleden. Dat is in mijn eigen gemeente zo, in Ambacht, ook bij u hier in Barendrecht. En volgens de opvattingen in ons land discrimineert u, of discrimineert de kerk, de gemeente daarmee. En hoe rechtvaardig je dat nou? Want ja, eigenlijk is toch niet discrimineren een mooi iets. Ik denk dat niemand van ons toch terug wil naar de situatie dat een jonge vrouw haar werk moest opzeggen zodra ze in verwachting raakte of zodra ze ging trouwen. Dat niemand terug wil naar een situatie waarin een vrouw minder betaald krijgt omdat ze vrouw is. Nee, er zit iets redelijks in dat niet discrimineren. En het zijn ook Bijbelse noties. Maar waarom dan geen vrouwelijke ambtsdragers? Kunnen vrouwen dat niet? Zijn ze niet geschikt? Is dat gewoon niet omdat we de Bijbel te letterlijk nemen? Er geen oog voor hebben dat het toen toch een heel andere tijd was? Dat dat niet meer kan in 2019, vrouwen uitsluiten? Dat zijn toch vragen die worden opgeroepen als je dat zo leest, dat er zo'n groep vrouwen was rondom Jezus die hem diende. Drie vrouwen noemt Lucas bij name. Maria Magdalena, die kennen we. Verder Johanna. Zij is de vrouw van de minister van Financiën in het kabinet van koning Herodes. Niet de Herodes van de kindermoord, maar zijn zoon Herodes Antipas. Diezelfde Herodes die ook Johannes de Doper had laten onthoofden. Nou, de vrouw van een van de ministers van die Herodes, die vrouw reist ook mee met die groep rondom de Heer Jezus. En ook noemt Lucas een zekere Susanna. Over haar weten we niets meer. Ja, dat is ook zoiets. Zo gaat dat met ons mensenkinderen. In je eigen dagen ben je soms een groot iemand, maar na 100 jaar weet alleen de Heere nog van je. Nou, zo uitgebreid als Lucas vertellen de andere evangelisten niet over die vrouwen die met de Heer Jezus meereizen. Marcus vertelt er pas over bij de kruisiging, als hij komt te spreken over de vrouwen die dan vanuit de verte toekeken. Ze waren meegereisd vanuit Galilea, zegt Marcus dan in één zin. Matthäus zegt ook zoiets. Maar Lucas vertelde ze al over die vrouwen ruim voordat ze onder het kruis staan. Hij vertelt over de mannen in Jezus' gevolg, maar ook over de vrouwen. Je krijgt bijna de indruk dat Lucas een parallel wil trekken tussen de mannen en de vrouwen die meereizen in die groep naar Jeruzalem. En hij laat dus heel goed zien, Lucas, dat het rondom Jezus bepaald niet een mannenbolwerk was. Mannen en vrouwen gaan samen met Jezus op, ja, uiteindelijk om getuigen te worden van zijn kruisiging en opstanding. Jawel, zouden we dan zeggen, Lucas lijkt dus goed bezig, maar toch tot op zekere hoogte. Want Lucas laat ook zien dat die mannelijke volgelingen nadrukkelijk worden geroepen door de Heer Jezus om hem te volgen. Die kiest hij uit voor een taak, voor een ambt. Zij worden geroepen om bij Jezus te zijn en hem te helpen bij de verkondiging en ook leerling van hem te zijn. En dat wordt van die vrouwen niet gezegd. Ook die zijn om Jezus heen. Ze hebben een aandeel in het werk rondom de Heere Christus. Maar ze worden niet officieel geroepen en ook niet geroepen tot de verkondiging. Nee, dat is waar. Dat onderscheid is er. Maar Lucas laat toch wel mooi zien dat die vrouwen iets onmisbaars doen. Zij betalen alles. Voor de hele groep. Zij onderhouden het hele gezelschap rondom de Heer Jezus. Toch al gauw zeker zo'n 20 mensen. En dat doen ze vanuit hun eigen vermogen. Want de Heer Jezus deed geen betaald werk. Hij vroeg ook geen geld voor zijn genezingen. Maar er moest natuurlijk onderweg wel gegeten worden. Als de Heer Jezus een keer vermoeid bij de bron zit en dan die Samaritaanse vrouw komt om water te putten, dan staat er dat de discipelen naar de stad waren om eten te kopen. En als Jezus aan de tafel voor het heilig avondmaal Judas wegstuurt, dan denken zijn leerlingen dat Judas wat moet gaan kopen. Er was dus geld voor eten nodig en ook geld om onderweg aan de armen te geven als ze die tegenkwamen. Ook moest er belasting worden betaald aan de Romeinen. In het jaar 6 was die belasting ingevoerd. Had nog tot een opstand geleid bij de Joden onder leiding van Judas de Galileër. Die opstand was neergeslagen, maar je proeft nog de spanning als ze dan aan de Heer Jezus vragen: meester, is het nou geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En dan zegt de Heer Jezus de antwoord: geef de keizer wat des keizers is en geef God wat van hem is. Er moet belasting betaald worden. Die vrouwen betaalden dat dus. Er was tempelbelasting, een afdracht voor het instand houden van die weergaloze tempel die koning Herodes had gebouwd, de vader dus van deze Herodes. En dan geeft de Heer Jezus op een keer een opdracht om een vis te vangen en dan zegt de Heer Jezus: er zal een goudstuk in zijn bek zitten en daar kun je de tempelbelasting van betalen. Maar zal dat ieder jaar zo gegaan zijn? Nee, die vrouwen betaalden dat. En er moesten nog meer kosten gemaakt worden onderweg. In de tijd van de Heer Jezus waren er in Israël overal badhuizen waar de mensen zich konden wassen om rein te zijn. Denk aan dat badwater Siloam, vlakbij die schaapspoort, Bethesda genaamd. Als de Heer Jezus dan die blindgeboren man genezen heeft en zegt: ga heen, was u in het badwater Siloam. Nou, die badhuizen die waren er vooral gekomen door de invloed van de Farizeeën. Want die Farizeeën wilden van Israël een rein volk maken, rein voor de Here. En ja, daar past ook bij dat je lichamelijk rein bent. En Jezus zegt het ook een keer: wie zichzelf gebaad heeft, is geheel rein. Johannes 13. Nou, om te kunnen baden was ook geld nodig. En kennelijk waren er dus een paar vrouwen in die groep rondom de Heer Jezus die dat allemaal betaalden. En was onze Heer Jezus dus van die vrouwen afhankelijk? Nou, dan zijn die vrouwen toch belangrijk? Ja, maar dat laat alleen maar zien dat vrouwen pas meetellen als ze nodig zijn, als je ze kunt gebruiken. Want zo zijn mannen. Als ze vrouwen kunnen gebruiken, dan tellen vrouwen mee en anders niet. Ja, die schijn heeft het evangelie dan misschien wel tegen. Maar als Paulus in 1 Korinthe 15 4 belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus noemt, dat hij gestorven is, dat hij begraven is, dat hij is opgestaan en verschenen aan zijn leerlingen, dan laat Lucas in zijn evangelie nadrukkelijk zien dat alleen vrouwen alle vier hebben meegemaakt. De kruisiging. Alle bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem gevolgd waren vanuit Galilea en zij zagen het aan. Bij de begrafenis. Ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam daarin gelegd werd. En bij die begrafenis is er naast Jozef van Arimathea geen man te bekennen, alleen vrouw. Vervolgens wordt verteld hoe de vrouwen specerijen klaarmaakten om op de dag na de Sabbat naar het graf te gaan. Dan is het lichaam van de Heer Jezus verdwenen en dan zeggen die engelen, hij is opgestaan. En dan gaan die vrouwen als eerste getuigen van de opstanding het vertellen aan de apostelen, de mannen. Alleen vrouwen maken die vier belangrijke gebeurtenissen mee. Dus Lucas, ik zei het al, die doet in zijn evangelie moeite om de vrouw heel erg naar voren te halen. Hij is het ook die vertelt aan het begin van Elisabeth en van Maria. Opvallend vaak heeft Lucas een verhaal over een man en dan een verhaal over een vrouw, na elkaar. In Lucas 4 geneest de Heer Jezus eerst een bezeten man in de synagoge en dan de schoonmoeder van Petrus. In Lucas 7 geneest Jezus eerst de knecht van de Romeinse hoofdman en dan wekt hij de zoon van de weduwe uit Nain op. En ook in de gelijkenissen die Lucas heeft opgenomen in zijn evangelie komt die parallelie terug. Als de Heer Jezus het heeft over de onwil van de Joden om zich te bekeren, Lucas 4, dan maakt hij eerst de vergelijking met Elia. Die werd naar een weduwe gestuurd in het heidense Sarefat. En dan vervolgens de vergelijking met Elisa. Die kon geen melaatse genezen, maar wel de heidense generaal Naaman. In de gelijkenis over het zoeken en het vinden, Lucas 15. Eerst die man die een schaap kwijt is. En dan die vrouw die een muntje kwijt is. Lucas 18. Eerst over de vrouw die de onrechtvaardige rechter blijft smeken om haar recht te doen. En dan over de tollenaar die in de tempel bidt. Ik geef toe, niet elk voorbeeld is even overtuigend, maar je krijgt toch al de indruk dat Lucas nadrukkelijk vrouwen in beeld wil brengen. De uitdrukking dochter van Abraham komt maar één keer in de Bijbel voor. En u raadt het al in het evangelie van Lucas, waar de Heer Jezus aan die kromgebogen vrouw die eretitel geeft. Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die door de Satan 18 jaar is gebonden geweest, niet op de Sabbatdag van die band worden losgemaakt? Lucas lijkt een parallel te willen trekken, mannen en vrouwen gelijke aandacht te geven. En dus hij laat ook zien van die vrouwen in de omgeving van de Heer Jezus die volop meedoen. Dat is toch mooi en van deze tijd? Nee, want het blijft staan dat de Heer Jezus die mannelijke leerlingen uitdrukkelijk roept en een ambt geeft en die vrouwelijke niet. In zijn andere boek, De Handelingen, schrijft Lucas aan het begin dat Jezus de opdrachten gaf aan de apostelen die hij verkoren had. Nou, daar waren dus geen vrouwen bij. Dus toch discriminatie. Want waarom zouden vrouwen nou geen apostel kunnen zijn? Of waarom geen ouderling of predikant? Waarom niet bisschop of paus? Bij alle goed bedoelde aandacht die Lucas voor vrouwen heeft, blijft ook bij hem de discriminatie in stand. En dan nog die uitdrukking, die vrouwen dienden Jezus. Dat is toch typisch een woord van onderdrukking, dat vrouwen moeten dienen. Gemeente, als je moet uitleggen in onze tijd waarom de kerk geen vrouwelijke ambtsdragers heeft, dan heb je een behoorlijke hindernis. Dat leg je niet zomaar uit. Want inderdaad kunnen sommige vrouwen natuurlijk uitstekend vermoedelijk een ambt vervullen. En dat wordt ook wel bewezen in andere delen van de kerk. De ene vrouw zal dat beter kunnen dan de andere, maar dat geldt ook voor mannen. Wij hadden op de lagere school een meisje in de klas dat sterker was dan alle jongens. En vol ontzag keken wij jongens tegen haar op en ze hoorden erbij bij de clan van de jongens. Als vrouwen dan geschikt zijn voor een ambt in de kerk, waarom dan niet? Je kunt je toch niet zomaar beroepen op de Bijbel en zeggen, het staat in de Bijbel dat het niet mag. Sterker toch dan vroeger hebben wij het besef dat dingen veranderen in de loop van de tijd. Dat niets eigenlijk hetzelfde blijft. Als hier nou vanmiddag een 80-jarige in de kerk is, dan ging hij anders met zijn ouders om dan iemand van 40. En weer anders van iemand van 15 die nu in de kerk is. Dingen veranderen. En je moet misschien ook voorzichtig zijn om al te parmantig te zeggen, het mag niet. Voor je het weet, sluipt er toch iets van letterknechterij in het geloof. We kennen allemaal het voorbeeld van die fariseeën die natuurlijk heel erg met de letter van de wet bezig waren. En dan zoeken we niet meer naar de wereld achter de woorden. Woorden zijn toch ook maar een verwijzing naar een werkelijkheid waar het om gaat. En verder, als je niet oppast, roep je in deze tijd heel makkelijk het beeld op dat de Bijbel het liefst ziet dat vrouwen zwaar gesluierd een pas achter hun man lopen. Toch al te gauw wordt dat beeld opgeroepen. Natuurlijk ook door de vluchtigheid waarmee in onze tijd geluisterd wordt naar elkaar. Maar het is wel zo. Terwijl als je dan bijvoorbeeld Spreuken 31 leest, het loflied op de betrouwbare vrouw, ja, daar komt geen sluier in voor. En daar zie je ook niet een vrouw die altijd een pas achter haar man loopt en dus in de schaduw van haar man staat. Nee, daar komt een heel ondernemende, zelfstandige vrouw in naar voren. Een zakelijke vrouw, ze koopt en verkoopt akkers, producten. Ze spant zich in voor de armen, want daar houdt ze wel oog voor de noden van anderen. Ze zorgt voor haar gezin, gewoon een vrouw die in het leven staat. Willekeurig ander voorbeeld, 2 Samuel 19. Dan wordt de stad Abel Bet Maaka belegerd door Joab, de generaal van David, want er is een burgeroorlog in Israël gaande. En dan is er een vrouw in die stad en die staat op de stadsmuur en die zegt, laat Joab eens komen. Dan komt Joab, de generaal van David, die komt vlak bij de stadsmuur staan en zegt die vrouw, ben jij Joab? Ja, luister naar mij. Ik luister. En dan onderhandelt die vrouw met Joab over de voorwaarden waaronder Joab de stad zal sparen en terugtrekken. En vervolgens overtuigt die vrouw haar stadsgenoten dat het een goed akkoord is. En dan gaat het ook zoals zij met Joab heeft afgesproken. Nou, dat zijn zomaar 2 voorbeelden van vrouwen uit het Oude Testament waar je zegt, waar zit nou de onderdrukking? Het zijn vrouwen die ook buiten hun gezin verantwoordelijkheid dragen. Ze hebben de gave daartoe, ze zien er ook wel wat in, hebben er aardigheid in om het zomaar te zeggen. Nou, in die groep rond de Heer Jezus reizen ook zulke vrouwen mee. En dan voelt onze heiland zich niet te groot of te mannelijk om door die vrouwen financieel onderhouden te worden. Dat vrouwen farizeese leermeesters ondersteunen kwam in die tijd wel vaker voor. Er waren rijke vrouwen en die dachten, ja, die farizeeën hebben gelijk, het moet een heilig volk zijn. En dan steunen die rijke vrouwen die farizeeën met geld. Maar dat zulke vrouwen meereisden met de leraar, daar zijn geen andere voorbeelden van. Daarin is de Heer Jezus uniek. En zeker die Johanna die meereisde, die een getrouwde vrouw was. Zij maakte de keuze om met Jezus en zijn gevolg mee te reizen en de Heer vindt dat goed. Hij respecteert die keuze. Zouden wij dan toch niet die lijn moeten doortrekken en zeggen, ja maar kijk, de Heer Jezus heeft gewoon al een begin gemaakt met de gelijkstelling van man en vrouw en wij moeten dat nu afmaken. Helemaal gelijk, de rollen ook helemaal uitwisselbaar. Geen onderscheid, want onderscheid betekent discriminatie. In de kerk zou je toch ook alle ambten moeten openstellen voor vrouwen. Dat is een manier om het evangelie te lezen. En zo wordt het ook in flinke delen van onze protestantse kerk gedaan. En dan wordt het onderscheid tussen man en vrouw toegeschreven aan de patriarchale cultuur van vroeger. Daar draaide alles om de man. Het evangelie bevrijdt ons daar juist van, zegt men dan. En de Bijbel is dan een hulp op de route naar een samenleving waarin iedereen gelijk is en vrij is. En dat is natuurlijk best een mooie gedachte. En onze PKN is daarin meegegaan. Ambten open, ook voor vrouwen. Maar dan moeten we natuurlijk ook het lef hebben om de vraag te durven stellen. Zouden we op die route ook iets kunnen verliezen? Grote wereldwijde kerken als de Rooms-Katholieke Kerk, als de Oosters-Orthodoxe Kerk, die maken nadrukkelijk een andere keuze. En die schrijven het onderscheid tussen man en vrouw niet alleen toe aan culturele omstandigheden. Zij zien er een bedoeling van God in. Een doorgaande gedachte vanaf de schepping bij Paulus door de kerkgeschiedenis tot zeg maar 50 jaar geleden. De Heer Jezus zegt nergens uitdrukkelijk geen vrouwen in het ambt. Maar hij roept alleen mannen, zonder daar een reden voor te geven. En onze Heer Jezus, Gods eeuwige Zoon die mens geworden is, is besneden op de 8e dag. Hij is mens geworden, hij was een man. Om hem te representeren op aarde kiest hij mannen en niet vrouwen. Ja, zou je daar nou van af willen wijken? Dat is dan de vraag. Er hangt natuurlijk ook veel mee samen, hè? Want als je man en vrouw nou zo gelijk stelt, van dat patriarchaal, dat hebben we nou wel gehad, kun je dan ook nog wel spreken over God enkel als vader? Moet de Heere God dan niet evengoed ook moeder worden? Kijk, en dan moeten we het niet gaan versimpelen en zeggen, ja, God is een man. Nee, dan zouden we een beeld van God maken en dat is verboden. Nee, man en vrouw zijn allebei geschapen naar Gods beeld. Maar toch wordt er in de Openbaring bijna uitsluitend over de Heere in mannelijke termen gesproken. God heeft een zoon en niet een dochter. En u voelt denk ik wel dat dat ook niet helemaal losstaat van dat onderscheid in het ambt. Hè? Dat mannen wel en vrouwen niet. En als je dat nou allemaal onder één noemer brengt en zegt, ja, allemaal nadelige gevolgen van die patriarchale samenleving, dan ben je eigenlijk ook wel bezig om met de bulldozer van de antidiscriminatie alles maar plat te schuiven. Bij ons in Ambacht hebben we in de buurt zo'n natuurgebiedje. Dat hebben ze net onder handen genomen met zo'n bulldozer. Er moeten huizen komen, dus struiken, bomen, welvingen in het terrein. Alles platgeschoven. Dat ziet er niet uit. Zeker niet als je weet hoe het eerst was. Dus die afkeer van discriminatie waar je natuurlijk een heel eind in mee kan gaan, er is ook wel weer fijnzinnigheid nodig om dat toe te passen, dat beginsel. Fijnzinnigheid om te luisteren, ja, wat zou de Heere God nou bedoeld hebben? Dat we de dingen op aarde ook in verband kunnen brengen met hem. Stel je voor dat we de Heere ook als moeder kunnen gaan aanroepen. De volken om Israël heen hadden moedergodinnen. Maar bij vrouwelijke goden wordt de relatie tussen God en mens wel wat anders. Want vrouwen brengen immers nieuw leven voort. En in godsdiensten waar de godheid een vrouw is, is het heel makkelijk dat ook de schepselen, de mensen, zichzelf als goddelijk gaan zien. Voortgekomen uit de godin, afstammeling van de godin. Dan zijn de mensen de door de moedergodin gebaarde wezens. In de esoterische hoek heb je moeder aarde, hè? Zij heeft de mensen gebaard, nou dat een beetje. Dus als God onze moeder ook is, dan zijn we misschien niet meer in geestelijke zin kinderen van de Here, maar letterlijk. En dan zijn wij mensen ook zelf goddelijk, van goddelijke kom af. Dan is er een tendens om het verschil tussen God en mens te laten verdwijnen. En zo voel je wel aan dat die bulldozer van antidiscriminatie ook wel hele grote schade kan aanrichten. Onherstelbaar wellicht. En natuurlijk kun je je afvragen of dit nou, wat ik nu net gezegd heb, of dit nou werkelijk de reden is. Waarom er zoveel nadruk ligt op God als vader en waarom er alleen mannen ambtsdragers zijn. Je kunt het bedenken. Wat ik zei. Maar of het nou werkelijk zo is, ja, dat is eigenlijk nog verborgen voor ons. Maar ik geloof dat zulke overwegingen, als ik u net voorhield, ons voorzichtig moeten maken om dat onderscheid in Gods woord zomaar glad te strijken. Er kan achter dat onderscheid een gedachte schuil gaan die zijn oorsprong heeft in het eeuwige leven en niet in de patriarchale samenleving. En wij als kerk die voorboden zijn van de nieuwe wereld die de Heere gaat geven, dan moeten wij toch juist dat onderscheid duidelijk bewaren. We moeten dus heel voorzichtig zijn op dit gebied. En persoonlijk moet ik dan altijd denken aan het verhaal van Adam en Eva in het paradijs. Die begrepen ook niet waarom ze nou van alle bomen mochten eten behalve van die ene. Dat was toch niet redelijk? En die vrucht zag er ook nog verleidelijk uit. Waarom zet God nou een boom neer als je er niet van mag eten? Begrijp jij het? Nou, zo reizen ze naar Jeruzalem. De Heere Christus en een groep mannen en vrouwen om hem heen. En ze zijn allemaal getuigen van wat er op Golgotha gebeurt. En ze allemaal ontmoeten ze de opgestane Christus. En dan laat Christus zijn kerk in de wereld achter als een stad op een berg. Een licht op een kandelaar. Hieraan zullen de mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn. Aan de liefde die je onderling hebt en voor de wereld. Niet de gelijkheid, maar de liefde is kenmerk van de kerk van Christus. En gemeente, u hoort binnen die kerk van Christus. En zo reizen wij als de bruid van Christus, vrouwelijk dus, door de wereldgeschiedenis, onze bruidegom Christus tegemoet, op weg naar de bruiloft. Ook daarin speelt dat onderscheid man-vrouw dus nog een rol. Wie het vatten kan, die vatte het. Amen. Gemeente, laten wij danken. Wat zou er voor u, Heere, voor wiens ogen bloot ligt, de afgrond van ons menselijk geweten. Wat zou er verborgen kunnen zijn in mij, ook al wilde ik het niet belijden voor u. U zou ik dan immers verduisteren voor mijzelf, maar niet mijzelf voor u. Gelukkig leven, Heere, is immers vreugde in de waarheid. En dat is vreugde in u, die de waarheid zijt, o Heere. Hoezeer hebt u ons lief gehad, goede Vader. Gij die uw enig geboren zoon niet spaarde, maar gaf hem over voor ons zondaar. Hoezeer hebt u ons lief gehad. Voor ons is hij bij u, overwinnaar en slachtoffer. En daarom overwinnaar, omdat hij slachtoffer was. Hij die ons bij u van slaven maakt tot kinderen, door als uw enig kind slaaf te worden. Zouden wij buiten hem ons heil verwachten, Heere, Jezus Christus, onze hoop is op u. Wij danken u, Vader, Zoon en Geest, dat u in uw onnavolgbare liefde uw gemeenschap voor ons openstelt, ons toegang verleent vanuit uw grote genade. En dat u ons nu al de genade geeft uit u te mogen leven. En zo met onze medemens en met de schepping te mogen omgaan. En juist daarom bidden wij tot u. Bekeer ons, Heere, steeds weer. Richt ons hart op Christus, in wie ons heil is. Met heel uw kerk, met engelen, machten en krachten. Met heel uw schepping loven wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat overlaat u ons met uw goedheid? Want u geeft uzelf en uw goedheid is beter dan het leven. Wij strekken ons uit, Heere, naar de voleinding van deze wereld om in eeuwigheid bij u te zijn. Laat ons zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. U zij alle eer. Amen. Gemeente, laten wij zingen tot slot. Psalm 45, vers 7. Gaat u allen heen in de vrede van deze zondag en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.